Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Net als Jezus wil ik jullie vandaag meenemen op een soort inleefreis in volle natuur om te mediteren over de graankorrel. Want het thema is een zin van Jezus zelf. Als de graankorrel in de aarde sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dat vind je in het Johannesevangelie, 12e hoofdstuk, 24e vers. Ik herhaal het nog eens, het zinnetje. Als de graankorrel in de aarde sterft, brengt hij veel vrucht voort. Vragen we de Heilige Geest de genade om in te treden in het plan van de Vader, om ja te zeggen, samen met Jezus en ons leven te geven, om in de kracht van de Heilige Geest de omvorming mee te maken, die ook nu al een soort verrijzenis kan betekenen. Nieuw leven in de liefde van God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader, als graankorreltjes zijn wij door jou gezaaid en zelfs al in de moederschoot gegroeid, gekoesterd door jouw liefde. Nu zien wij hier boven op aarde ons deeltje van leven en we proberen dat te geven. Jij blijft ons omringen met je tedere, barmhartige, herscheppende liefde. Jezus, jij bent dé graankorrel die voor ons gestorven is, opdat we eeuwig leven zouden verwerven. Jij blijft jezelf uitdelen als levend brood in elke Eucharistie. Nooit zullen we jou voldoende aanbidden en danken. Eén te zijn met jou, dat is een fantastisch geschenk. Heilige Geest, vanuit jouw omvormende kracht worden wij in Jezus opgenomen en ook in staat om liefde, vreugde, vrede, vergeving door te geven. Onze dienstbare gegevenheid wordt tot brood voor anderen. Laat ons nooit met lege handen staan. Breng ons tot de vruchtbaarheid die de Vader van ons verwacht en waartoe we gezonden zijn. Voor jou is alles mogelijk. Amen. Jezus heeft veel tijd doorgebracht in de natuur. Dat was plezant natuurlijk, hè? Dan kon hij zo alles bekijken en daar uitleg over geven. En dat werd dan een soort meditatie om zijn boodschap door te geven. Op een concrete manier dat iedereen het begreep. En zo zag jij ook de tarwe staan. Ja, ik ben een beetje gaan opzoeken, want ik ben geen dochter van een boer of zo. En dus, wintertarwe, dat wordt gezaaid half oktober tot half december. En dan verdwijnt die graankorrel onder de grond. Meestal komt er wel, tamelijk vlug, zo stond er toch op internet, groen gewas dat gelijkt op gras. Maar nadien stopt die groei tijdens de winter, een soort winterslaap zeker. En in het voorjaar doen ze aan bemesting, opdat dan de groei beter, dat de groei bevorderd wordt. Zo. En einde juli is de tarwe klaar. En dan heb je dus die korreltjes in de aard, die zien er dan rijp uit. Dus de zomer die staat in het teken van de oogst. Dat is de uitleg die misschien toch belangrijk is zo. En op een evangelisch kamp, ja, dat heb ik dus gedaan, hebben we een inleefoefening gegeven. En dan hebben we dus een soort choreografie gedaan in een turnzaal zo. En we moesten ons inleven in een graankorreltje. En dus alles wat het verhaal vertelde, dat moesten we uitbeelden met ons lichaam. En ik stel dus voor dat jullie met nu de ogen sluit, zodanig dat je misschien ook een beetje beter kunt inleven. Ja, je ligt natuurlijk niet in de turnzaal, dat kan ik mij nu wel voorstellen. Maar misschien gaat het toch beter als je ogen toedoet. Je bent nu een heel klein graankorreltje. En je ligt samen met vele andere korreltjes in een grote zak, klaar om gezaaid te worden. En ineens begint alles te verschuiven. Je wereld wordt heel onrustig en je rolt boven en onder elkaar door en je komt met een smak op de aarde terecht en je valt in een geul. Je ligt daar, te bekomen. Je bent helemaal door elkaar geschud, je snapt er niets van. Wat gebeurt er nu allemaal? Je ziet de zon, er is lucht, je leeft nog. Maar met moeite ben je bekomen en ineens wordt alles donker. De aarde is boven je dichtgeslagen. Je ziet totaal niets meer. Je voelt je helemaal ingesloten. En de druk van de aarde is verpletterend. Je bent angstig, hulpeloos, helemaal overgeleverd aan de aarde. Waar dat je terechtgekomen bent, wat is er daar allemaal? Andere korreltjes, water, minuscule diertjes. Het is onmogelijk om je daaruit te bevrijden. Je zit erin opgesloten. Je hebt geen keuze meer dan je over te geven aan het onverwachte. Zal het de dood zijn? Is dat nu sterven? Pikkendonker. Het duurt lang, hè? Het is stil, het is saai. En dan ineens dat lawaai. Een pletwals, bezig met de grond plat te rijden. Dat is natuurlijk het ergste, hè? Alles wordt stevig ingesloten, want anders zouden de vogeltjes met de graantjes kunnen gaan vliegen. Er is echt geen uitweg. Stilte. Eindeloze stilte. Niets kan je doen. Je moet je een tijd uitzitten. Uitliggen. Het is koud. Nat. Stelt je veel vragen. Waarom, God? Waarom? Je moet nu verder met mij. Wat gaat er nu gebeuren? En het blijft stil. Maar in dat gesprek begint er toch iets te veranderen. Er zijn barstjes gekomen. Er groeit toch iets naar boven. Een soort uitkijkpostje. Het is sterker dan je dacht. Want het geraakt echt boven de aarde. En ineens is er weer zonlicht. Een beetje regen af en toe. Je voelt je herademen. Je bent niet meer dezelfde. Je bent nu helemaal anders geworden. Je bent opengebroken tot een andere vorm van leven. Die opwaartse beweging, die was zo sterk. Ze was niet tegen te houden. God heeft je kreet om bevrijding gehoord. Wat nu? Wat gaat dat beëindigen? Is dat nu zinloos, nutteloos? Nee, kleine graantjes komen tevoorschijn. Kleine graantjes zo, ja zo, die gelijken op die... Ze zijn een beetje zo, een miniatuurkraantje zo. Je hebt leven gegeven. Ah, alles wordt duidelijk. Je wordt een soort voedsel. Voor de kleine graantjes... Voor de kleine gekorreltjes, die op hun beurt ook voedsel kunnen worden, brood kunnen worden. Of graantjes om terug mee te zaaien. We mogen onze ogen terug open doen. Ja, wij hebben dat in de turnzaal gedaan, hè. Met veel bewegingen en zo gerold en zo onze armen en handen en naar boven gebracht en zo. En er lag een deken op ons op een bepaald moment om het donker te maken, de lichten uit, de gordijnen dicht. Maar ik kan sinds die oefening, die inleefoefening, aan niks anders niet meer denken. Als ik die graankorrel lees, dat stukje evangelie lees, dan denk ik daar altijd aan terug. En ook als ik mij moe voel of zo, of tristig, dan denk ik daar ook aan. Er zijn eigenlijk veel mensen die een soort burn-out doen, hè. En ja, wat hebben die dan zo? Die zijn depressief. Er zijn er die chronisch vermoeid zijn. Geen energie meer. Eindeloos moe en altijd maar in bed willen. Of willen gaan rusten. Hele dagen zo geen moed hebben of zo. De dingen zwaar vinden. Dat is een ervaring van veel mensen. Veel meer dan dat je zou denken. En ik vraag me soms af, het is van al die stress, van te veel te moeten doen op te korte tijd. En dan in één keer is het rolletje op. Ja, dan is het precies of je echt helemaal onder alles bent. Hè? Onder de aarde, zou ik nu kunnen zeggen. En zo las ik op internet het verhaal van Suzanne. Dat is een Nederlandse. En die heeft een echtscheiding meegemaakt. En die was ook in een burn-out terechtgekomen. En ze beschrijft dat in een hele lange tekst die ik niet ga lezen. Maar de titel die is wel interessant. Waarom liet God mij sterven als een graankorrel in de aarde? En dan stond er een ondertiteltje. Kom tot bloei. Dat vond ik dus fantastisch. Ik heb het toch gelezen. En dan gaat ze in gesprek met de boer. En de boer, dat is God. En ja, ze wordt daar eigenlijk, door dat gesprek wordt ze altijd beter en sterker. En dat is eigenlijk het interessante. Haar geloof helpt haar terug bovenop. Het is dat kraankorreltje dat groeit en komt terug boven de aarde. En op Kerknet Nieuws heb ik het verhaal gelezen van Lauren Daigle. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Haar naam wordt zo geschreven, D-A-I-G-L-E. Die heeft ook een burn-out gedaan. En dat is eigenlijk een bekende zangeres die een mega-hit had. Die zullen misschien kennen. You Say. Maar na haar burn-out heeft ze beslist dat ze voor God ging zingen in het vervolg. En ze heeft zich onder andere laten inspireren door Psalm 69. En daar is het lied uit voortgekomen. Hold on to me. Je kan dat op YouTube vinden. En ik heb er dus naar geluisterd. En ik heb het voor jullie op mijn manier vertaald in het Nederlands. Het is eigenlijk een gebed tot God. En geïnspireerd is op een psalm. Hou me vast, is de titel. Ik ga het nu in het Nederlands lezen, maar laten we het als een gebed lezen. Wanneer ik niet meer op mezelf vertrouw, hou me vast. Wanneer ik het licht mis dat de nacht heeft gestolen, wanneer ik alle deuren dichtklets die je had geopend, hou me dan vast. Hou me dan vast. Hou me vast, het is te donker om je te zien. Hou me vast als ik het einde heb bereikt. Hou me vast wanneer ik je vergeet. Wanneer ik loslaat, hou me dan opnieuw vast. Wanneer ik de indruk heb dat het niet de moeite is om mij te verdedigen. Wanneer ik moe ben van het doen alsof, hou me dan vast. Wanneer ik begin te wanhopen, hou me dan vast. Verpletterd door het gewicht van de verwachtingen, blijf me vasthouden. Hou me dan vast. Ik zou hier in je armen kunnen blijven rusten, want ik weet dat niemand beter van me kan houden. Daarom, hou me vast. Hou me vast. En nu mogen we daar naar luisteren, naar dat mooie lied Hold On To Me.
When the best of me is barely breathing, when I'm not somebody I believe in, hold on to me. When I miss the light, the night is stolen. When I'm slamming all the doors you've opened, hold on to me. Hold on to me. Hold on to me when it's too dark to see you. When I am sure I have reached the end. Hold on to me when I forget I need you. When I let go, hold me again. When I don't feel like I'm defending, when I'm tired of my pretending, hold on to me. When I start to break in desperation, underneath the weight of expectation,
gaan we naar het tweede deel van onze meditatie over de graankorrel. Dat is de omvorming tot brood. Maar niet zomaar gewoon brood. Maar het lichaam van Christus. De heilige hostie. Het eucharistisch brood, zoals we dat ook noemen. Waarin Jezus Christus ons opneemt in zichzelf. En aan ons uitdeelt. Om ons van binnenuit te kunnen omvormen en één te maken met hem. En ja, ik heb ook catechese gegeven. En voor die catechese over de Eucharistie had ik een collage gemaakt. En hoe had ik die gemaakt? Ik had een heel grote tekening gemaakt van een brood. Groot, hè. En ook van een beker. En dat brood dat heb ik beplakt met allemaal gezichten. Gezichten van oude mensen, jonge mensen, mensen van alle mogelijke rassen. En de beker, waar dus normaal het bloed van Jezus in komt, dat was voor mij een teken zo van de dienstbaarheid en het gegeven zijn aan anderen. En dan heb ik gezocht naar allemaal afbeeldingen die gaan over iemand die iets goed doet voor iemand anders. Bijvoorbeeld, ik had een prent gevonden van iemand die met een rolstoel rondreed. Ik had ook een prent gevonden van broederlijk delen waar iemand uitleg aan het geven was op landbouwuitleg, zo, hè, bij plantjes. En zo, dus dat was heel concreet. En daarmee ben ik dan naar de groep gestapt voor catechese. En eigenlijk was alles tamelijk duidelijk. Tenminste, dat dacht ik toch al van op in het begin. De kinderen hadden toch direct door waarover het ging. Maar toch is dat niet zo gemakkelijk. Want Jezus heeft dat zelf meegemaakt, dat brood en wijn en zo, en dat zijn lichaam was, als hij dat zei, dat ze dat niet begrepen. Bijvoorbeeld in het Johannesevangelie, het 6e hoofdstuk, dat gaat helemaal over het brood. Maar in versje 56-58 zegt hij het volgende, Jezus zegt, Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en ik met hem. Zoals ik leef uit de Vader, de levende, die mij gezonden heeft, zo zal ook hij die zich met mij voedt, leven uit mij. Wie zich met dit brood voedt, zal leven in eeuwigheid. Dat gebeurde, dat zinnetje, dat is gebeurd na de broodvermenigvuldiging. En hij had daar eigenlijk wel veel succes gehad. Ze wilden zelfs van hem een koning maken. Maar als ze die zin gehoord hebben, zo van wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft met mij verbonden en ik met hem, dan zeiden de mensen die daarbij stonden, wie kan daar nu nog naar luisteren? En ze gingen weg. Heel wat leerlingen zijn toen weggegaan. Dus het was dat ze dat precies als kannibalisme of zo... Ze hebben dat letterlijk opgenomen, hè? Maar Jezus heeft dus eigenlijk toch wel in vele onderrichtingen op voorhand geprobeerd die mensen voor te bereiden door te praten over de zaadjes, door te praten over het brood en ja, noem maar op. En eigenlijk leek het alsof hij volledig verkeerd begrepen werd. Hij had ook bijvoorbeeld het verhaal gedaan van de wijnstok en de ranken. En daar had hij ook gezegd zo van, kijk, los van mij kun jij niets. Je moet verbonden blijven aan de wijnstok. Anders kun je niet vruchtbaar blijven worden. We zijn allemaal kleine graankorreltjes om dat brood te worden. Maar niet op ons eentje, samen met elkaar. En in hem, met hem, voor hem. De priester zegt dat ook in de Eucharistieviering. In hem, met hem en voor hem. Samen worden we door de Heilige Geest tot zijn lichaam, tot redding van alle mensen. We worden daar broers en zussen, kinderen van dezelfde vader. Carlo Acutis, die was maar 15 jaar en die had het toch thans begrepen. Hè? Want hij zei, Eucharistie is onze snelweg naar de hemel. En hij was toch nog zo jong. Hij had het door dat Jezus echt aanwezig was in de hostie. Willen jullie ook, zoals hij, weggaan? Zei Jezus, willen jullie ook als, zoals die anderen daar weggaan? En toen heeft Petrus geantwoord, naar wie zouden wij gaan? Jij hebt woorden van eeuwig leven. Wij geloven vast dat jij de heilige God zijt. Dat is natuurlijk een heel mooie getuigenis. Dat moet heel troostvol geweest zijn voor Jezus. Gaan jullie ook mee naar de Eucharistieviering om Jezus te ontvangen? Om je te laten omvormen door tot het levende brood, het lichaam van Jezus Christus. Zijn jullie daartoe bereid om ook brood te worden zoals Jezus brood is en uzelf uit te delen aan de anderen? Opdat ook zij volop mogen leven. Wanneer Jezus op het laatste avondmaal met zijn leerlingen, met zijn apostelen samen is, neemt hij brood. Hij zegent dat. En dan breekt hij dat brood. En hij zegt, neem het, dit is mijn lichaam. Daarna neemt hij de beker. Hij spreekt een dankgebed. En hij geeft de beker rond en hij zegt, dit is mijn bloed van het verbond, uitgeschonken voor jullie, voor velen. Ja, als dat door de priester herhaald wordt in de Eucharistieviering, dan moet je echt wel, dat is nodig, vind ik, hè, dat de misdienaar dan het belletje doet rinkelen. Echt, voor mij is dat echt belangrijk, dat hij dat doet. Waarom? Op dat moment verandert dat gewoon brood, die gewone wijn, door de zegen van de priester die de woorden van Jezus herhaalt, dan verandert dat in het lichaam en het bloed van Jezus Christus. Hij is er echt aanwezig. Dat is voor mij toch echt een groot verschil. En of je dat nu gelooft of niet, het is meer dan snap, eigenlijk moet je dat geloven. Want anders, ja, wat gebeurt er anders? Dan zijn we dan maar gewoon aan het naspelen. Ja, dan is de Eucharistieviering een vorm van toneeltje. Ja, het terug ophalen van dat laatste avondmaal, dat we dan, ja, we spelen een toneeltje. Terwijl er gebeurt echt iets, hè? Ja, we worden opgenomen in het lichaam van Jezus. Jezus komt in ons en we zijn één met hem. Zoals dat graankorreltje, hè? Daar ontvangen we echt alles wat we nodig hebben om onze zending te vervullen en zelf te groeien tot een andere Christus. Ik zat er zo ook nog verder over te mediteren en ik moest denken natuurlijk aan Maria. Ja, want Maria, die heeft Jezus op de wereld gezet, die heeft Jezus gedragen in zich. En ik dacht, ja, dat we in de schoot van Maria zo, als in een oventje tot brood worden gevormd, onder de bestraling van het vuur van de Heilige Geest. Ik vond dat eigenlijk een plezant idee, zo van, ik ben in de moederschoot bij Maria, want Jezus heeft mij toevertrouwd aan Maria, dat ze mijn moeder mag zijn, en ik mag dus in haar moederschoot verder groeien. En ik ben zo gelijk in dat oventje, zo, hè. Ik ben aan het groeien, en ik word echt goed verwarmd door de Heilige Geest, en ik ga daar meer en meer gelijken op Jezus. Zij heeft toch Jezus ook aan de wereld geschonken. En zij is direct in haar zending gekomen aan het kruis. Om van ons ook, eigenlijk ons ook te helpen om een andere Jezus te worden. En dat gebeurt er in de communie. We worden dus één met Jezus. We worden een deel van zijn lichaam. Het is zo een ontzettend heilig gebeuren, hè? Het vraagt een groot geloof. En een overgave. Maar ook heel veel innerlijke eerbied van er gebeurt iets in mij. Jezus is bezig met te groeien in mij. Ik mag hem ook in mij aanbidden. Op dit ogenblik als ik de communie ontvang. Dat is echt een moment om stil te zijn en te bidden. Misschien lijkt u dat een beetje moeilijk, maar kinderen, die hebben daar niet zoveel problemen mee, hoor. Ik heb aanbidding gedaan met kinderen, onder andere met kleuters. En kleuters zijn kinderen van de lagere school. Bijvoorbeeld een donderdag waren het de Vlaamse kinderen en de vrijdag de Franstalige kinderen. Maar ik heb ook een klas kleuters gehad. En die waren maar 3 tot 5 jaartjes. En toen dat we in de kapel zaten, ging het deurtje van het tabernakel open en daar stond de monstrans. Dus de hostie was in zo'n monstrans gestoken en dat was zo gelijk een zonnetje. En dat deurtje ging open en al die kindjes zaten daarvoor op hun knieën en ineens zeiden die allemaal tegelijk, oh. Stilte. Ze keken en ik durfde niks meer zeggen. Ik was bang om dat heilig moment te doorbreken. En er waren er zelfs die met hun hoofd tot op de grond bogen. God, ik wist niet wat er gebeurde. Hè? Ik was daar zelf het meest van gegrepen. En toen dan het deurtje van het tabernakel terug dichtging, was er een jongetje dat zei, ik heb niet graag dat ze Jezus terug opsluiten. Dat was toen een kleuter. Die is de jaren nadien ook aangesloten bij de rest van die aanbiddingskinderen in de lagere school. En heeft dat nog een paar keer herhaald. Ik heb niet graag dat je dat deurtje terug dicht doet, dat Jezus opgesloten is. En hij bleef als laatst in de kapel. Dan was er ook een manneke. En die was heel moeilijk op de speelplaats. Die ambeteerde iedereen en die schopte tegen de schenen van de kinderen. En ik had in de aanbidding gezegd, zo van, we gaan het nu stilmaken, want Jezus zou iets kunnen zeggen in ons hart. Misschien laat hij iets aanvoelen, iets voor jou persoonlijk. Ik weet niet hoe hij het gaat doen, maar we moeten het daarvoor wel heel stilmaken. En we doen dat dus met hem. En na een tijdje zijn er toch die iets willen vertellen. En er was iemand die zei, ik denk dat Jezus graag zou hebben dat ik meer speel met een kind dat aan de zijkant altijd staat, tegen de muur. Dat verwonderde mij wel, hè, want dat was heel concreet. En dan was er een ander die zei, ja, ik denk dat mijn mama wel een beetje hulp nodig heeft. En dat ik zou kunnen iets doen voor haar. Dat was allemaal heel concreet, eigenlijk naar de ander gericht. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Maar toen zei dat manneke, dat ambetant manneke dus, hè, zei... Jezus heeft tegen mij gezegd dat ik een lieve jongen ben. Gaat die ogen moeten zien van die andere kinderen. Dat ik een lieve jongen ben. En hij zei dat met zo'n stralend gezicht, echt, hè, om tranen in uw ogen te krijgen. En echt, hè, dat manneke is veranderd. Die is een lieve jongen geworden. Die had die bevestiging van Jezus echt wel duidelijk binnengelaten. En die was daardoor helemaal veranderd. Hij was een goede jongen geworden met veel aanvoelen wat dat goed was en wat dat niet goed was en zo. En die is ook blijven komen. Dan was er nog een ander meisje, die heette Marie. En die haar mama was geopereerd aan kanker en die was herstellend. En ze maakte het dus helemaal niet goed. En Marie kwam elke vrijdag bidden voor haar mama. En op een bepaald moment was ze zelfs aan het wenen, omdat ze dacht dat ze achteruit ging, dat het niet meer goed ging met haar. En Florence was ook 8 jaar en dat was een vriendinnetje. Die zei, we hebben wel al gebeden voor Maria, maar mama, ik zou toch graag hebben dat we allemaal samen een keer iets doen voor haar mama. En ik vond dat een goed idee. En dus gingen we allemaal gewoon rond Marie zitten, vlak voor de monstrant, voor Jezus. En we hebben dan ook ons hand op haar schouder gelegd en zo. En ik dacht dat ik moest beginnen te bidden. En wel, nee, ik heb niks moeten zeggen. Florence heeft heel alleen dat gebed geleid. Echt. En die wist haar woorden te vinden, dat kwam daar zo uitgerold. Om haar te zeggen, die kinderen die zaten voor het sacrament en die werden omvormd. Die werden tot veel bekwaam. Die werden uit zichzelf, die konden uit zichzelf treden naar anderen toe en die veranderden ziende ogen. Ik heb die jaar na jaar terug zien komen en jaar na jaar zien evolueren. En dat is alleen maar gekomen door die aanbidding. Dus die aanbiddingsmomenten, Jezus is echt aanwezig en dat doet iets met die kinderen. Laten we dus ook bidden, Jezus, wij aanbidden u in het heilig sacrament. Wij verenigen ons met alle kerken over de hele wereld waar u aanbeden wordt. En wij geloven dat u werkelijk aanwezig bent en ons allen verbindt met elkaar, ook nu. Nu bidden we het Angelus. In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Nu gaan we voort met het gebed. Jezus, we zijn allemaal maar kleine graankorreltjes. Maar in en met en door jou worden we sterker, liefdevol, verbonden met jou en ook met elkaar. We zijn zo blij dat je in ons wilt wonen. Je schenkt ons alles wat we nodig hebben om ook met elkaar een gemeenschap van liefde te vormen, een grote familie, verbonden over de hele wereld. We willen je aanbidden. Dichter bij jou komen zitten om elk woord van jou op te vangen in de Eucharistie, om je te bezingen, te loven, te danken, om een hart aan hart met jou te beleven. Wat kunnen we jou eigenlijk beter aanbieden dan onze vreugde of iets te doen om jou blij te maken? Laten we ons verlangen en liefde voor jou, Jezus, uitzingen. Want jij bent de Zoon van God, die ons iedere dag jezelf aanbiedt, ons nooit alleen laat in de nacht als het duister lijkt. Ja, Jezus, wij verlangen naar jou. En daarom gaan we nu het lied zingen. Ik zeg, het is een heel één zinnetje. Iedere nacht verlang ik naar u, o God. Ik hunker naar u met heel mijn ziel. Welkom, Jezus, in mijn hart, in mijn denken, spreken, doen. Ik verenig me met jou, Jezus, die in het Eucharistisch brood aanbeden wordt. Nu en op elk uur van deze dag, ook tijdens de nacht. Ik wil je echt alle eer en lof brengen, me door jou laten bestralen, omvormen, tot ik u helemaal pas in jou. Jij in mij en ik in jou. Maar ook allen in jou en jij in allen. Of dat jij alles in allen zou worden. We zijn samengeroepen om in jou opgenomen te leven. Brood voor deze wereld in grote nood. Vaak onwetend over alles wat je ons zou willen geven. We staan hier voor jou, we knielen bij je neer. We willen je alle ruimte geven in ons hart. Alles mag wijken om jou wat meer tijd en aandacht te geven. Liefde voor liefde te geven. Je bent onze eregast. En wanneer kunnen we maar mee, kunnen we jou plezier doen vandaag. Straks in onze ontmoetingen. Of terwijl we naar het wereldnieuws aan het luisteren zijn, proberen misschien ook aan de telefoon naar iemand te luisteren die zijn hart wil luchten. We hebben je nodig, Jezus. Wees ons brood om van te leven, maar ook om het te kunnen doorgeven. We zingen terug. Iedere nacht verlang ik naar u, o God. Ik hunker naar u met heel mijn ziel.
Thank you.
Jezus, al ben ik soms gewoon een graankorreltje op de weg. Jij gaf iedere mens je luisterend oor, je levend woord en je vermenigvuldigde onze kleine bijdrage voor duizenden die honger hadden. Hier zijn we, Jezus. We bieden onszelf aan. Laat je Heilige Geest ons brengen bij de mensen die in nood zijn. Laat ons tot voedsel worden voor de vogeltjes die ermee dan naar hun nestje vliegen en het doorgeven aan hun kleintjes. Jezus, al ben ik soms een graankorreltje zonder veel krachten of mogelijkheden, een beetje opgesloten, een beetje begraven soms onder de grond. Dan nog wil ik alles wat me overkomt aan jouw Heilige Geest overlaten. Het laten kiemen tot een nieuw leven. Ik wil niet vasthouden aan oude vormen of mijn eigen gedacht, maar ik wil erop vertrouwen, op die groeikracht die jij wil schenken. Want eens, en dat geloof ik, eens zal het veld vol koren staan, klaar om te oogsten, tot jouw eer en glorie. Kom, Heilige Geest, met je kiemkracht voor de toekomst. We zingen, iedere nacht verlang ik naar u, o God. Ik hunker naar u met heel mijn ziel. We danken je, Jezus, dat je met ons deze weg gaat van de graankorrel. Sterven om te leven, om vruchtbaar te worden voor velen. Liefde te mogen geven in volle overgave aan de Vader. En levend brood worden. Denk dat we misschien nu ook nog om te eindigen naar een mooi lied kunnen luisteren, dat ook komt van Ellie en Rickert en dat heet Een korrel graan. Dat kan je ook vinden op YouTube en ik geef de goede raad, voor wat dat die waard is natuurlijk. Een mooie video is daarbij. Je kan dus, dat lied is dus geïllustreerd op YouTube en de tekst is ook duidelijk te lezen. Dus het is eigenlijk heel bruikbaar voor catechesen, bijvoorbeeld ook in een klas. Zelfs op een groot scherm in een eucharistievering als bijvoorbeeld een bijkomende bezinning. Het is heel mooi. Een korrel graan van Ellie en Rickert.
Brak het open en er kwam nieuw leven aan en het heeft zichzelf verloren. Zie je het koren op de akker staan? Geboren om dood te gaan, beroofd en berooid. En zijn lichaam werd verbroken, toen hij zich aan het kruis liet slaan. Zo heeft hij zichzelf gegeven. Thank you. beter maar nu. En al wat mijn leven doet, geef ik aan u. En heel langzaam breek ik open, als een kleine korrel graan, tot het leven wordt geboren.